Wij lezen deze middag uit Psalm 68, de eerste 15 versen. Psalm 68, vers 1 tot en met vers 15.
Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zingen. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoogt de weg voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorren. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aangezicht, zelfs deze Sinaï voor het aangezicht Gods, de God des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken, ter boodschappers van goede tijding was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleven deelden de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven, overdekt met zilver en welke vederen zijn met uitgegraven gruwelen beluwen goud. Als de Almachtigen de koningen daarin verstrooiden, werd zij sneeuwwit als op Salmon.
Tekst voor de preek vindt u in Psalm 68, het 14e vers. Zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar? Al lag gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als de vleugels van een duif, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Dus met andere woorden, het is alsof op die veren van de duif een geluwen goud, groen, geel, glanzend goud is gegraveerd. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes. Waar hoort een vogel? Ja, zeg je, in de lucht. Ja, vogels die hebben vleugels en die hebben ze niet voor niets, daarmee kunnen ze vliegen. En natuurlijk, hè, je hebt verschil tussen vleugels. Je hebt vogels die hebben kleine vleugeltjes, je hebt vogels die hebben grote vleugels. Je hebt vogels die hebben gekleurde vleugels, je hebt vogels die hebben hele grauwe vleugels. Maar een vogel heeft een vleugel om vleugels om mee te vliegen. Nou, in onze tekst gaat het over de vleugels van een duif. En dat is het beeld voor hen, voor het volk, dat bij God hoort. Maar ja, wat is er aan de hand met dat dier? Want het begin van onze tekst zegt, die vleugels, die gebruikt die duif helemaal niet. Die duif die ligt tussen twee rijen van stenen in. Maar waarom? Wat is dat? En wat gebeurt er? Want in het tweede gedeelte van de tekst heeft het dier het luchtruim gekozen. En zijn die mooie, prachtige vleugels van de duif te zien. Je ziet de duif zeg maar in gedachten vliegen en mooi zijn. Ja, wat is er dan gebeurd? Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is als de vleugels van de duif. Twee gedachten, vleugellam en vleugelpracht. Vleugellam, en vleugelpracht. Psalm 68 is een strijdlied. Psalm 68 is een overwinningslied, een danklied op de God van Israël die de overwinning gegeven heeft. Want wat is er gebeurd? David die is met soldaten op de vijand afgestapt en hij heeft de vijand overwonnen. Hij heeft met hen gevochten, maar hij was sterker. Weet je wat ze bij zich hadden in de strijd? De ark. Je weet wel, hè, die houten kist met daarop die prachtige plaat waar die cherubs, die engelen zo op staan. En de ark, dat was het symbool dat God aanwezig was. Dat hij erbij was in de strijd. En God was erbij in de strijd. En als God erbij is, ja, dan komt het goed. Vers 2 zegt, God stond op. De grote generaal. De grote legeraanvoerder stond op. En kijk, de vijanden, ze worden verspreid, verjaagd, verstrooid. Dat gebeurt. God strijdt voor zijn volk en verjaagt de vijand. God behaalt de overwinning voor zijn volk. En na de strijd gaat David terug naar huis. Naar Jeruzalem, de hoofdstad. Moet je kijken wat hij bij zich heeft. Hij heeft overwonnen soldaten bij zich. Ze lopen achter de zegenwagen aan. En nee, David komt niet thuis in Jeruzalem met lege handen. Hij heeft zijn handen vol met buit die hij heeft veroverd op de vijand. Ja, en natuurlijk, hij heeft de ark bij zich. De ark wordt weer teruggebracht in het huis van God. En hoor je dat? Er wordt gezongen. Klinkt een loflied op God, want hij heeft de overwinning gegeven. En daarom wordt niet David in het zonnetje gezet of bepaalde soldaten vereerd. Nee, God krijgt alle eer die hem toekomt. Gelooft zij God met diepst ontzag. Alle eer en alle lof klinkt op God, de grote overwinnaar, die nu de overwinning heeft gegeven aan zijn volk, zoals hij dat ook al eerder heeft gedaan. Ja, want David kijkt terug in deze psalm. En dan ziet hij dat God voor zijn volk gezorgd heeft. Hij ziet dat God zijn macht en zijn kracht heeft gebruikt en ingezet ten goede voor zijn volk. God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte en hij heeft hen langs de Sinaï door de woestijn heen in het beloofde land gebracht. God gaf aan hen dat land. God zegende hen. En David dicht een loflied. Het is alleen aan u te danken, zegt hij, dat wij de overwinning hebben behaald. Nu, vroeger, dat we hier mogen wonen, in dit land, wat u ons gaf. Want wij, zegt David in onze tekst, wij lagen als volk tussen twee rijen stenen. Tussen twee rijen stenen? Waar heeft David het over? Waar moet je aan denken? Nou, David denkt aan tichelstenen, zoals de berijming zegt. Aan ovenstenen. En denk dan maar even, jongens en meisjes, aan stenen. Die naast elkaar in twee rijen op de grond zo zijn neergelegd. Hè? Hier een rij met stenen en dan even verderop, evenwijdig, weer een rij met stenen. En daartussen die stenen brandt er vuur. En boven dat vuur worden dan pannen gehangen, zodat je soep kunt koken, vlees kunt bakken, eten, warm kunt maken en houden. Het gaat dus zeg maar om een primitieve ouderwetse oven, een veldoven, die daar hangt boven het vuur tussen die twee rijen van stenen. En stel je nou eens voor dat er iemand tussen die twee rijen van stenen is gevallen. Wat gebeurt er dan? Dan word je vies. Smerig. Je wordt zo zwart als roet. Want heb je wel eens een stuk hout vastgepakt, jongens en meisjes? Dat brandde niet meer, maar het heeft wel in het vuur gelegen. Het is zwart uitgeslagen en je pakt het zo vast. En dan moet je eens naar je handen kijken. Dan zijn je hele handen zwart. Dus wat gebeurt er als je tussen die twee rijen van open stenen komt te liggen, dan word je zwart. Maar wat gebeurt er als je tussen die twee rijen van stenen komt te liggen als het vuur nog brandt? Dan word je niet alleen zwart, maar dan lijd je ook pijn. Dan loop je flinke brandwonden op. Daar moet je toch niet aan denken. Je moet er toch niet aan denken dat je tussen die twee rijen van stenen ligt. Wie daartussen ligt, die heeft het benauwd, die heeft dorst, die heeft pijn, die heeft het niet naar zijn zin. Tussen die rijen van stenen liggen, dat is helemaal niet prettig. Daar wil je helemaal niet liggen. En nou zegt David, maar dat is wel hoe het was met ons als volk. Wij lagen tussen die twee rijen van ovenstenen. En David bedoelt dat natuurlijk niet echt. David wil met dit beeld, met deze woorden duidelijk maken dat het volk Israël het heel moeilijk heeft gehad, heel zwaar heeft gehad. De woorden die hij gebruikt zijn een duidelijke herinnering aan de tijd dat de Israëlieten doorbrachten in Egypte. Nou, wat deden ze daar? Wat was hun positie? Wat stelden de Israëlieten voor in Egypte? Ze waren slaven van de farao. Ze moesten stenen maken voor de schatsteden van de farao. En de knoet ging erover en de wachters, de bewakers, die stonden toe te letten of ze wel hard genoeg werkten. En als dat niet het geval was, dan ging de zweep omhoog. De Israëlieten, ze werden vernederd. Ze werden geslagen. Ze werden uitgebuit. Ze moesten zwoegen, slaven, bij het open vuur. Ze moesten stenen bakken in die vuurovens. Dat is zwaar werk geweest. Dat is werk geweest waar ze ook vies van werden. Ze werden zwart van de roet. Van de smoke. Letterlijk. En ze werden ook zwart van dienstbaarheid, figuurlijk. Ze lagen als het ware tussen die twee rijen van stenen in. Er werd op en neer gekeken. Ze telden niet mee. En wat kunnen ze uitrichten? Ze liggen. He, ze liggen. Liggen. En liggen. Nou, ik zou opstaan. Jij niet? Het volk van God wordt vergeleken met een duif. Nou, om in dat beeld te blijven. Ik zou wegvliegen. Jij niet? Ja, maar ja, dat is het hun nou juist. Ze zijn machteloos. Ze kunnen zichzelf niet helpen. Ze kunnen in eigen kracht niet opstaan. Ze zijn vleugellam. Ze liggen tussen die twee rijen van stenen in en ze zijn zeg maar ingesloten. Ze kunnen zichzelf onmogelijk verlossen. Dat hebben ze wel geprobeerd. Wat de Israëlieten ook proberen om tussen die rijen van stenen vandaan te komen, het lukte niet. Mozes die gaat met zijn broer Aaron naar de farao toe in Egypte. En hij doet dit en hij zegt dat. En de Israëlieten ze keren als een duif. Maar de farao, die haalt zijn schouders op. Hij stookt het vuur nog wat harder omhoog. Maar dan staat God op. Om zijn volk te bevrijden. En het volk wordt uitgeleid. En de vijanden komen om in de Schelfzee. En dan gaat het verder en dan komt het volk in de woestijn. Naar de oven van Egypte komen ze in een andere oven. Ze komen in de hete oven van de woestijn terecht. En ze zwerven er rond door eigen schuld jarenlang rond. Maar dan staat God op om zijn volk te leiden, het beloofde land in te leiden. En ze krijgen er allemaal een plekje om te wonen. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is tegenstand. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. Toch? Want hoe kijken andere volken? Hoe kijken de omliggende landen naar Israël? De landen die om Israël heen liggen. Ook vandaag zijn er volken en groeperingen die het volk vijandig gezind zijn. Meerdere keren is geprobeerd, nadat Israël een eigen staat kreeg, om Israël te verdrijven met wapens. Meerdere keren is geprobeerd om Israël van de kaart af te vegen. Volken werkten samen, raketten werden afgevuurd en tanks rolden door de straat. En de afgelopen jaar is Israël in een oorlog verwikkeld geraakt. Met Hamas, Hezbollah, Iran. En als je wat verder terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat de Joden nogal eens de zondebok waren. Ze kregen de schuld in de voeten geschoven voor de uitbraak van de pest in de middeleeuwen. En wie denkt er niet aan Adolf Hitler? Die heeft geprobeerd het Joodse volk te vernietigen. Tot op de dag van vandaag leeft het antisemitisme de Jodenhaat voort. In de klas afgelopen week dat de online Jodenhaat met 50% het afgelopen jaar is toegenomen. Dit is niet voor niets, hè, dat het Geide, je weet wel, hè, in Amsterdam staat een school waar alleen Joodse kinderen les krijgen, waar alleen Joodse leerkrachten voor de klas staan, zwaar, zwaar beveiligd. Kun je dat voorstellen, jongens en meisjes? Kijk, als jij morgen op je fiets naar school gaat, oh, dan zet je fiets neer, spring je van je fiets af, je rent het schoolplein op en je rent naar die en die. En je hebt heel veel vrijheid. Maar in Amsterdam staat een Joodse school en Joodse kinderen, die zijn niet zo vrij. Er staat een heel grote hek om het school heen, om het schoolgebouw heen, van meer dan 2 meter hoog, met allemaal scherpe punten aan de bovenkant. En op het terrein van de school, het schoolplein, en ook in de school hangen allemaal videocamera's, beveiligingscamera's. En de toegang tot school wordt beveiligd met een stalen deur waar altijd beveiligers bij zijn. En als kinderen, als leerlingen een uitstapje hebben van school, dan moeten de beveiligers mee. De marechaussee, die is aanwezig rondom het schoolgebouw. Auto's worden gecontroleerd. Is het wel veilig? Geparkeerde auto's in de gaten gehouden. De Israëlieten nu, de Joden. Ja, ze hebben een eigen staat, ze leven in vrijheid. Ze zijn geen slaaf meer in Egypte. Maar ondanks de vrijheid leven ze toch, hè, in een mate van onderdrukking, wordt er op en neer gekeken. En is dat in wezen niet het plaatje van heel Gods volk? Van dat volk van God dat bestaat uit Jood en heiden. Ook vandaag zijn er vijanden die het gemunt hebben op God en daarom ook op Gods volk. Er zijn ook nu nog heel veel christenen die tussen 2 rijen van stenen liggen. Want er is sprake van verdrukking. Vervolging. Er is geen vrijheid om het geloof in de Heer Jezus te belijden. Er is geen vrijheid om samen te komen en de Bijbel te lezen. Er wordt minachtend op onderdanen van Christus neergekeken. En wat kunnen ze eraan doen? Ze liggen machteloos tussen 2 rijen van stenen. Tussen 2 rijen van stenen liggen. Om wat dichterbij te komen, moet je ook niet zeggen dat dat ten diepste het plaatje is dat ook van toepassing is op ons. Want kijk, in de psalm is David aan het woord. En hij kijkt terug, hè, naar de geschiedenis van Israël. Maar mag je ook niet zeggen dat ten diepste in psalm 68 de grote zoon van David aan het woord is? Luther zegt, psalm 68 is vol van Christus. En als hij, de grote zoon van David, naar ons kijkt, wat ziet hij dan? Ziet hij mij dan niet liggen? Tussen 2 rijen van stenen, zittend, liggend onder het roet. Ik ben van huis uit niet een slaaf in Egypte, maar een slaaf van de zonde. Ik leef niet onder de heerschappij van een farao uit Egypte, maar ik leef van nature onder die gemene boze farao die luistert naar de naam Satan. En het aangrijpende is, dat heb ik zelf gewild. Ik ben bij God vandaan gelopen. En daarmee lig ik onder Gods toorn. Ik lig en ik kan zelf niet overeind komen. En dat is nou het aangrijpende, het vreemde misschien ook wel. Misschien heb ik er helemaal geen last van. Ja, ik kan wel klagen. Ik kan wel kirren als een duif. Maar eerlijk is eerlijk, dat is vaak over de gevolgen van de zonde, of niet? Ja, dat vind ik zo vervelend. Hier wil ik ook graag vanaf. Maar dat ik God op het hoogst heb misdaan. Nee, daar lig ik niet wakker van. In eigen ogen fladder ik vrij rond. Totdat de Heilige Geest mijn ogen opent. En me de situatie laat zien vanuit God bezien. Ja, ik lig tussen twee rijen van stenen. Ik ben mijn vrijheid kwijtgeraakt. Ik ben helemaal niet vrij. Ik lig gebonden door eigen schuld. Ik ben vleugellam. En nee, dat wordt niet gezegd om jou depressief te maken. Of je de grond in te boren. Maar dat is bedoeld om je hoogmoed te breken. Het wil ons ootmoedig maken. Klein maken voor God. Want ik ben aangewezen op de hulp van een ander, de ander. En die ander is er. Daar zingt David van. Want waar wij liggen, daar staat de grote strijder, de grote overwinnaar op. En hij is vanmiddag ook opgestaan om u op te zoeken. Waar jij ligt, met maar één bedoeling. Om je de vrijheid te geven. Om je te laten schitteren. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Vleugelpracht. Ja, David die vergelijkt het volk van God met een duif. Nou jongens en meisjes, er zijn heel veel verschillende duiven. Ik heb er niet zoveel verstand van en dan moet je altijd oppassen wat je zegt natuurlijk. Hier niet zo heel ver vandaan. Heb je ook een vereniging hè, die zich bezighoudt met duiven. Ja, je hebt een houtduif, een tortelduif, een postduif, een stadsduif. Nou ja, je hebt allerlei soorten duiven. Maar de duif was in Israël eigenlijk maar een heel gewone vogel. Iemand die arm was. Die weinig geld had. En een offer bracht, die mocht een duif meenemen naar de priester als offer. In de tekst gaat het om een witte duif. Een zilverwitte duif. En wanneer is een duif nou op zijn mooist? Als die in een hok zit? Nee, als die de vrijheid heeft. Als die door de lucht vliegt. Als hij beschenen wordt door het zonlicht, dan krijgen de vleugels, dan krijgen de veren een soort van glans, een schittering. Dan lijkt het net, zegt de dichter, alsof die vleugels zijn overtrokken met zilver. Dan lijkt het net alsof die veren zijn bewerkt, zijn uitgegraven, zijn gegraveerd met geluwen goud, met dat groen, geel, glanzend goud. En de berijming die zingt daarvan, hè, gelijk een duif. Door het zilverwittend goud dat op haar veren zit. Bij het licht van de zonnestralen. Ver boven andere vogels sprong. Dus wanneer is een duif op zijn mooist? Niet als die ligt tussen twee rijen van stenen. Maar wel als die daar is weggehaald. En door de stralen van de zon wordt beschenen. David, die kijkt terug in Psalm 68. En hij ziet, wij waren als volk vleugellam. Maar nu zijn we een volk geworden van wie de vleugels schitteren. Want er is wat gebeurd. God heeft ingegrepen. We zijn niet blijven liggen tussen de stenen. Nee, de Heer is opgestaan tot de strijd. En wij, zijn volk, wij zijn ook opgestaan. Uit onze gebukte slavenhouding. En het zwarte roet van de oven, van het vuur, van het vuil, heeft God er zo afgeveegd. En de striemen van de zweepslagen heeft Hij genezen. We zijn weggehaald, weggeleid uit Egypte, doorgeleid door de woestijn, ingeleid in Kanaan. En vijanden werden verdreven. Volken werden onderworpen. Nee, we telden niet mee. Er werd minachtend op ons neergekeken. Maar nu, God heeft ons aanzien gegeven. Glans, onze vleugels schitteren. Als de vleugels van een duif die beschenen wordt door het zonlicht. En dat is nou allemaal te danken aan God. Gelooft zij God. Met diepst ontzag. En, zegt David, God gaat het nog mooier maken. Kijk, je kunt de tekstwoorden in de tegenwoordige tijd lezen. Maar ook in de toekomende tijd. En dat gebeurt eigenlijk in die schuine woorden, hè, die de vertalers ertussen hebben gezet in onze tekst. Uw vleugels zullen schitteren en glans. Dus dan zegt David, het is nu al zoveel beter dan eerst, dan vroeger. Maar het wordt nog mooier. De duif zal nog mooier met zijn veren gaan pronken, gaan pralen. En zie je dat ook niet gebeuren. Want na de dagen van David, daarna wordt Salomo koning. En dan komt er een ongekende bloeitijd van Israël. Dan schittert Israël zoals de vleugels van een duif schitteren als het zonlicht erop straalt. De koningin van Sheba die kwam helemaal uit het zuiden om de pracht en praal van Israël te bewonderen. Heb je door wat God doet? Als die opstaat tot de strijd en het opneemt voor zijn volk, dan bevrijdt hij niet alleen uit het slavenbestaan, maar dan maakt hij van zijn volk ook een pronkjuweel. Dat schittert in de zon die hij laat schijnen. En gemeente, dat doet hij en dat zal hij doen. Ook in Israël. Ook onder de Joden. God heeft geen afscheid van hen genomen. Hij laat ze niet vallen. Hij zal werken. Ook onder hen. En hen laten schitteren. En dat geldt niet alleen de Jood. Dat geldt in wezen alle gelovigen. Hoe dat kan? Omdat God is opgestaan. En bevrijdend heeft ingegrepen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de overwinning behaald op de vijand. Iemand anders uit het Oude Testament, de profeet Maleachi, die heeft over Jezus geprofeteerd en hem aangewezen als de zon der gerechtigheid. En als hij zijn stralen over je laat vallen, dan gaat het zilver, het goud van Gods genade schitteren. Door de kracht van zijn geest haalt hij je weg uit de dienstbaarheid. Doet hij je opstaan in geloof en bekering. Veegt hij het roet, het zwart van de zonde je af. Reinigt hij, maakt hij je schoon. Hij rechtvaardigt, hij heiligt. En weet je wat je dan wordt? Een witte duif. Door hem, de zon der gerechtigheid, krijgt je leven glans. Als hij het zilver, het goud van zijn genade aan je geeft, dan ga je schitteren. Waarom? Omdat dan het beeld van de Heer Jezus zichtbaar wordt in je leven. Dan ga je op hem lijken. Je krijgt een nieuwe gehoorzaamheid. Je gaat God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De vrucht van de geest wordt in je leven zichtbaar. Je mag voor het goddelijk oog voor het goddelijk oog met je schoonheid pralen. Je mag tot eer van je koning schitteren. Ja, voor zijn oog. Want ja, het zou zomaar kunnen dat de wereld dan niet zegt, oh, wat ben jij mooi. Maar de wereld houdt er vaak hele andere schoonheidsidealen op na. En misschien zeg je het zelf ook niet als je geconfronteerd wordt met je overgebleven zonde en je ontdekt in de spiegel van Gods wet nog allerlei roetveeg. En toch kan God het dan wel zeggen. Maar ik vind je mooi. Want ik zie je aan in Christus. Mijn zoon. Die volmaakt rein was, volkomen mijn wil heeft gedaan. Je bent mooi in en door hem. Je bent mooi in het zonlicht. Je bent mooi door de zon der gerechtigheid. In hem is de gelovige, hoe klein het geloof ook is, volkomen rechtvaardig, rein, zuiver, mooi. In hem alleen. In hem. Want wanneer zie je de schoonheid van de duif? Wanneer zijn die mooie vleugels te zien? Als het zonlicht erop schijnt. En ik weet niet of het waar is, maar ik heb eens gelezen dat de duif de enige vogel is die zo recht op de zon aan kan vliegen. Met het oog op de zon gericht. En dat een roofvogel dat niet kan, omdat hij dan verblind wordt door het licht van de zon. Nou ja, of het nou waar is of niet waar is, in het geestelijk leven is het wel waar. Want hoe raak je als duif van God je vijanden, je verdrukkers, je belagers kwijt? Door naar de zon te vliegen. Door je oog te richten op de zon der gerechtigheid. Door je toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Dan moeten roofvogels afhaken. Dan worden ze verblind. Ja, eerlijk is eerlijk. Ook na ontvangen genade kun je zomaar weer uit en bij dat zonlicht wegvliegen. Je kunt zelfs, dat is eigenlijk heel bizar, maar je kunt zelfs bewust de vijand en het gevaar opzoeken. Ja, wie uit God geboren is, die is een vijand van alle zonden, niet eentje uitgezonderd. En je beseft dat elke zonde een klap is in het gezicht van God die je lief hebt gekregen en van wie je weet, hij is goed en hij is heilig en hij is het zo waard om door mij gediend te worden. En ja, je wilt strijden tegen de zonde, tegen de wereld, tegen je eigen zondige vlees. Maar, ja, en dat is helemaal niet zo mooi om te zeggen. En soms doe je dat gewoon niet. Je zoekt de vijand op. Je laat je heel gemakkelijk meevoeren door het verkeerde. Je bezwijkt voor de verleiding van de zonde. En het gevolg? Je raakt uit koers. Je verliest snelheid. Je verliest hoogte. Je raakt verwond. Je wordt aangevallen. Je vleugel raakt beschadigd. Je valt. Kijk. Daar lig je te neer. Waar? Tussen twee rijen van stenen. En in het donker is het goud niet zichtbaar, het zilver niet herkenbaar. Je kunt door gemakzucht, oppervlakkigheid, onoplettendheid zomaar weer vleugellam tussen twee rijen van stenen terecht liggen. En ja, misschien zou je wel willen opstaan, wegvliegen naar de zon, maar de kracht ontbreekt je. Je durft niet. Mag ik nog wel naderen tot God? Want de Heer had me nog die goede raad gegeven. En hij zei, niet daarheen vliegen hoor. En pas op, in dat luchtruim, daar huist een roofvogel die het op je gemunt heeft. Maar in je koppigheid en eigenwijsheid ben je toch het luchtruim ingevlogen. En nu je neerligt, krijg je er verdriet over. Dat je voor God en de ander niet bent wie je wel zou moeten zijn en ook wil zijn. In strijd met die overgebleven zonde in je leven. En je kunt je niet oprichten. En als je het al wil, dan cirkelt daar de Satan als een roofvogel rondjes boven je hoofd. En hij krijst en hij klaagt je aan. En hij slaat zijn klauwen naar je uit. Je wordt er bang van. Of dat kan ook. Misschien wil je, terwijl je tussen die twee rijen van stenen bent terechtgekomen, je geen eens meer oprichten om te glanzen tot eer van God. Ja, je vindt het eigenlijk wel best. Je blijft rustig liggen. Kijk, daar lig je te neer. Waar? Tussen twee rijen van stenen. Of misschien lig je wel ingeklemd tussen rijen van stenen en heeft dat een hele andere oorzaak. Je bent heel erg moe. In lijf en hoofd. Je kunt bijna niet meer bidden. Waarom verhoort God je gebed niet? Hoe lang nog? Je bent voor je gevoel alles kwijt. Er is tegenslag op tegenslag. Je ligt tussen twee rijen van stenen en je kunt maar niet over die rij heen kijken, over die stenen heen kijken. Het is donker, je ziet het niet meer, je weet het niet meer. Wat zie je nog van het werk van God in je leven? Je bent futloos, je bent moe en de Bijbel blijft dicht en het gebed verslapt en de roem op Gods genade verstomt. Kijk, daar lig je te neer. Waar? Tussen twee rijen van stenen. Nou, wat heb je dan nodig? Dan heb je de zon der gerechtigheid nodig. Want al lig je te neer, zegt God. Ik laat niet los wat mijn hand begon. Ik stond op, ik sta op. En ik ontferm me over je. En ik richt je opnieuw op en ik zal je verbonden vleugels verbinden. Ik trek je opnieuw in het zonlicht, ik zal u laten schitteren. Toch, ondanks alles, al lag u tussen twee rijen van stenen, toch zult u schitteren als de vleugels van een duif. Hoor je dat? Nou, zeg eens, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Onze duisternis kan nooit zo donker zijn, of God weet er raad mee. Ook vandaag, is dat niet troostvol? Vanmiddag kijkt de Heer in de prediking zijn duif aan, zijn volk aan. En hij zegt, ik weet wel waar je woont en wat je bezighoudt en wat je gedachten zijn en je gevoelens zijn. Ik weet waar je vandaan komt, ik weet van je moeite, je strijd, je zonde. Maar dacht je nou echt dat ik je zou loslaten terwijl ik je uit de duisternis trok tot mijn licht en glans gaf aan je bestaan? Ik geef glans aan je bestaan. Ik zal je laten stralen. Nu en straks. Want ja, nu gaat de zon nog weer onder. Maar straks zal er geen nacht meer zijn. Maar zul je voor eeuwig in het licht geplaatst zijn. Nog even. Nog even. En alle doodsvijanden worden definitief het zwijgen opgelegd. Nog even. En ik zal nog een keer opstaan. En al mijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En u kronen met eer en heerlijkheid. Nog even en u zult zonder vlek, zonder rimpel voor mij staan. Nog even, en het zal allemaal alles goud zijn wat er blinkt. Nog even. En de grote zoon van David vestigt zijn rijk voorgoed op aarde. En de gelovige Jood, de gelovige heiden, zullen voor eeuwig blinken tot Gods eer. Nou, als dat je toekomst is, zou je dan vandaag en morgen en alle dagen van je leven niet de zon opzoeken? Want hoe dichter ik bij de zon der gerechtigheid ben, hoe meer ik ga glanzen. En daarom vlieg als een zilveren witte duif. Met de vleugels van geloof en gebed. steeds weer richting de zon? Of ben je nog geen zilveren witte duif? Hou je God nog steeds op afstand? En zeg je nou ja, ik mis ook eigenlijk niks in mijn leven. En de Bijbel kan dan wel zeggen dat mijn veren besmeurd zijn door de zonde, maar ik zie dat niet zo en ik voel dat ook niet zo. En ik heb ook niet zoveel interesse eigenlijk in wat God tegen me zegt. Nou, dan hoop ik dat je bij ontdekkend licht van de Heilige Geest anders gaat kijken. Naar jezelf en naar God. En dat je je vanmiddag en vanaf nu laat verwarmen door de genadestralen van de zon der gerechtigheid. Want wij zeggen wel eens tegen elkaar, ja, van de zon knap je op. Een gemeente, door de stralen van deze zon knap je pas op. Als u zich erin wentelt, als u zich erdoor laat verwarmen, dat zou je zo goed doen. Daar word je een ander mens van. Daar word je echt mens van. Want als je aan hem voorbij leeft, de Bijbel is daar heel duidelijk over, dan kom je niet tot je doel. En dan heb je geen toekomst. Dan is de vurige oven je deel. En in de hel heb je geen vleugels om weg te vliegen. Er is verlossing te vinden bij de grote overwinnaar. En dan vraag om de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Pleit op zijn belofte, vraag om zijn genade. Hij laat geen bidder staan. Wie het van hem verwacht, zal niet beschaamd uitkomen. Dan worden uiteindelijk duivenvleugels adelaarsvleugels. Want zij zullen opstijgen als met de vleugels van een arend. En eens komen moe gefladderde vogels thuis in Gods heerlijkheid. Dan heb je nooit meer last van de zwaartekracht. Dan word je nooit meer naar beneden getrokken. Dan zul je nooit meer vallen, nooit meer liggen. Tussen twee rijen van stenen. Maar je zult schitteren, blinken, eeuwig pralen. Tot Gods eer. Nou? Wat nou? Hem zij alle glorie. Amen.